Goedemorgen.
Goedemorgen, welkom.
De broeder zei al, luisteren naar zijn woord is niet zo moeilijk, hè? Gehoorzaam zijn aan zijn woord, ja, dat is weer wat moeilijker. Of heeft u die ervaring niet? Ik wel. Het thema van vanmorgen is delen in het lijden van Christus. Nou, voelt dat niet altijd even gemakkelijk. Lijden op Christus wil. Volgens mij zijn de broeder dat ook, hè? Trouw zijn in het lijden. Maar het maakt wel een beter mens van ons. En waarom brengt God soms het lijden over ons? Om te kijken hoe vertrouwbaar wij zijn. Ja? Of ons getuigenis waarachtig is. Ik weet één ding, als een product op de markt wordt gebracht, en zeker als het een kwaliteitsproduct is, dan gaat er een intensief proces van uitproberen aan vooraf. Hè. Zo'n product wordt getest door en door. Zodat het betrouwbaar is als ze het op de markt brengen. Nou, zo is het ook, denk ik, in het Koninkrijk van God. Wilt u betrouwbaar zijn voor God, dan moet u soms die periode heen om samen met Christus door het lijdensproces heen te gaan. Om te zien of uw geloof wel echt is. Rickert Zuiderveld, misschien kent u wel van Annie Rickert, die heeft een prikkelend liedje geschreven, dat heet Na de Reclame. En hierin hekelt Ricky de westerse cultuur, de westerse levensstijl. Rimpeloos bestaan, zonder ongemakken, ongeschonden, gaaf. En iemand vroeg hem, waarom heb je dit liedje geschreven? Wel, zei de leven in een schijnwereld. Ik heb hier het liedje, ik zal het eens citeren. Het liedje gaat al dus, de zoele schoonheid stort zich op de macho man, wiens aftershave zo'n onweerstaanbaar lekker ruikt. Het hele huisgezin stralend op de pan, want de moeder heeft precies de juiste saus gebruikt. En het gepensioneerde stel heeft goed belegd. En oh jawel, ze zijn gezond en blijven bij elkaar. De ware vriendschap wordt beklonken met veel drank. De nieuwe stationcar vertroeteld en gestreeld. Hoop voor de toekomst wordt geleverd door de bank. Omdat het geld uiteindelijk alle wonden heelt. De baby kraait zo blij in bad. Zijn luiders worden mooi inderdaad. Je hebt als echt succes een soepel glanzend haar. Het nieuwe keukenblok blinkt oogverblindend schoon. En de verzekering brengt alles voor elkaar. Je moet online met je mobiele telefoon en een frisse geur in de wc nu ook in sinaasappelspray. Zal je bestaan veraangeraakt. Het refrein luidt stil maar mijn kind. Al loeit ook de wind langs de ramen. Stil maar mijn kind, de wereld vergaat pas na de reclame. Ja, Rickert is in Afrika geweest en heeft daar de rauwe kant van het bestaan mogen ervaren. Ja. Gammele auto's, erbarmelijke wegen, hobbels, gaten. Als hier een bobbeltje op de weg is, staat er al een bord, pas op. Gevaarlijke weg. Maar hier hebben we allemaal van die mooie, gladde wegen niet waar. Weet u, we leven in een schijnwereld. En het lijden wordt zoveel mogelijk van ons weggehouden. En tegelijkertijd ontkomt niemand eraan. We durven het niet onder ogen te komen. We leven in een tijd van Facebook, Instagram, ik weet niet eens wat het is. Eén ding weet ik wel, we delen daar de gelukkigste momenten met elkaar. Alles wordt zoveel mogelijk gladgestreken. Doen alsof alles goed gaat. En zo proberen we het lijden buiten de deur te houden, omdat we er gewoon niet mee om kunnen gaan. We kunnen het zo moeilijk een plek geven. Tegenwoordig heb je de pil van Triomf. voor oudere mensen, als het leven te zwaar wordt of de klachten nemen toe, het lichaam tot last, ja, dan neem je toevlucht maar tot een pil. En ziet u, we kunnen en durven het lijden niet meer onder ogen te komen, omdat we geen idee hebben hoe we dat. En nu kom ik tot de kern van mijn betoog. Je kunt jezelf afvragen of ook ons geloof wellicht zo gepolijst is en glad gestreken wordt. Weet je, dan hoor je van God heeft een geweldig plan met je mee. Of het welvaartsevangelie, hè, als je maar genoeg geeft, dan word je op een bijzondere wijze gezegend en dan zal al je alles voor de wind gaan zieken. God wil alle zieken genezen. Louter positiviteit. Louter bevestiging. En het goede gevoel is tegenwoordig maatgevend geworden voor kerkgang. Ja? Religieus vermaak. Daar gaat het eigenlijk om. Ja? En als het goede gevoel er niet is, wel, dan ga je nog elders kijken of je daar vindt. Alsof God ons moet behagen. En je pikt uit de Bijbel de krenten uit het pap en stel je playlist samen van je meest favoriete liedjes. En zo voorkom je dat het geloof gaat wringen, gaat schuren, ongemakkelijk wordt. Maar weet u, Petrus doet aan dit spelletje niet mee. We zullen zo zijn brief lezen. En Petrus vindt er geen doekjes om. Als je echt wil geloven, dan kan het geloof soms pijn doen. Dan kan het soms ongemakkelijk voor ons worden. En daar hoef je helemaal niet verbaasd over te staan. Echt niet. Petrus typeert ons als vreemdelingen. Ja, we zijn vreemdelingen. We zijn al in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Elders zegt hij, we zijn de priesters. Nou ja, je merkt als je priester bent, dan merk je al gauw dat je in het leven, dat je in de wereld leeft, waarin anderen echt niet met geloof en kerk bezig zijn. En dat je al gauw buitengesloten voelt, of een soort eenling. Hij gaat zelfs nog verder. Hij noemt het ook heiligen, apart gezet door God. Heiligen de mensen die tegen de stroom ingaan. Ja, vreemdelingen, heilige priesters. Past er niet zo naadloos in deze wereld? Is dat ook niet uw ervaring? Maar voor Petrus is het helder. Jezus volgen, christenheid, is onlosmakelijk verbonden met lijden. Laten we even gaan kijken wat Petrus hiervan zegt. Je kunt bij ons staan 1 Petrus 2, vers 1 en van 19 tot 21. 1 Petrus 2, vers 7. Want, dat is genade, die je het om het geweten voor Gods waarheid verdraagt, lijden en onrecht. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover verslagen wordt, maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij in zijn voetstappen zou navolgen. Nu zit ik. Wees dus niet verbaasd als je om Christus wil moet lijden. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Deze les heeft Petrus zelf ook moeten leren, of niet soms. Als Jezus over zijn lijden sprak, voor zijn kruisgang wilden de discipelen daar helemaal niets van horen. Ze waren er als het ware dood voor. En Petrus weet wel, die mannetjes sputten. Die ging op een gegeven moment toen Jezus sprak over de lijden van Jezus staan. En die zei: Heer, dat zou geen zins overkomen. Deze jongen zal wel zorgen dat dat niet gebeurt. Nou, u kent de geschiedenis natuurlijk, enkele dagen later. Jezus gevangen wordt genomen, is er maar een dienstmeisje genomen om te zeggen: hé, was jij ook niet een van Jezus' volgelingen? En angst stond om zijn huid. En verloochende zijn Heer tot 3 keer toe. Petrus is als het ware ervaringsdeskundige, zou je kunnen zeggen. Hij wil dat van het lijden iets weten trouwens, was het ook voor bestaan, waar Jezus stond op alles. Hij kon de storm stillen, hij kon mensen genezen, demonen uitdrijven, hij kon brood vermenigvuldigen. En dan lijden, dat gaat toch niet staan. Petrus heeft zijn les met vallen opstaan moeten leren. Ja. En uiteindelijk zien we hoe Petrus steeds weer faalt. En dan, als Jezus opgestaan is uit de dood en ontmoet, dan spreekt hij tot Petrus en vertelt hem hoe hij uiteindelijk in zijn einde God zal gaan verheerlijken. En dat hij op een plaats wordt gebracht waar hij niet wil. Jezus refereerde aan zijn marteldood. Zie je? Christus bereidde hem erop voor. En Christus wil ook ons erop voorbereiden dat we soms om het geloof moeten lijden. In Handelingen 5, vers 40 lezen we hoe Petrus met anderen wordt gearresteerd. Nou, is dat niet het ergste? Maar ze worden erbij ook nog gegeven. Nou, ik vraag me af of Christus nog Christus zouden zijn als ze zo'n geestelijk zouden moeten ondergaan vanwege hun geloof. Ik denk dat het dan nog maar weinig overblijven. Laat eens met elkaar gaan lezen, Handelingen 5. Handelingen 5, vers 40. En zij gaven hem gehoor. En als zij apostelen tot zich geroepen hadden, geestelden zij hen. En geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en niet eens gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naam veel smaadheid te lijden. Wauw! Ze waren verblijd omdat ze mochten lijden voor Jezus. Waar komt deze glimlach toch vandaag? Vandaan. Blij zijn omdat je deel hebt aan het lijden van Christus. Dat is een hele specifieke manier om te kijken naar het lijden. Je probeert Jezus oprecht te volgen en krijgt te maken met allerlei weerstand. Ongemakkelijk opleven. Vervreemding, eenzaamheid. Nee, het volgen van Jezus betekent niet altijd applaus in ontvangst nemen. En als dat je deed is, zou je dan niet moeten verbazen. Het zal ons niet moeten verbazen. Maar dan mag je betekenen dat ik je op een hele bijzondere manier verbind aan Jezus. Die er zelf heel bewust voor gekozen heeft om zijn kruis op zich te nemen. En voor ons aan het kruis te gaan. En Paulus bekijkt dit geheim ook. Hij kent dit geheim ook. Gaat ik even mee naar Colossenzen 1, vers 24. Daar lezen we iets bijzonders. Veel mensen zijn die woorden ook niet serieus, maar we gaan er weer gaan lezen. Colossenzen 1, vers 24. Colossenzen 1, vers 24. Is er getuigenis van Paulus? En die zegt: die ben u verblijd in mijn lijden voor u en vervuld in mijn vlees de overblijfselen der verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. En dat is de gemeente. Wat bedoelt Paulus hier nou toch mee? Paulus is blij met het lijden omdat het hem op een of andere manier verbindt aan het lijden van Christus. Niet dat er aan het lijden van Christus iets mis. Je hoeft hem niet aan te vullen wat dat betreft. Dat lijden van Jezus is uniek geweest. Het is genoeg geweest. Maar dat lijden gaat door, want we leven nog in de gebrokenheid. En door het licht van Christus krijg ik deel aan dat lijden. Die van het genade leeft, die van het kruis leeft, krijg een tik van het kruis mee, om het zo maar te zeggen. En daarmee vervul je de overblijfselen van het kruis van Christus. Met andere woorden, er wordt ook in ons leven iets zichtbaar van dat kruis van Christus. En nogmaals, niet dat we zijn lijden in dieren, dat is zinloos, dat kunnen we ook niet. Maar de uitwerking raakt ons wel leven. De Bijbel zegt, als hij werd gescholden, schoot hij niet terug. Dus als hij wel terugscheldt, dan is het kruis in mij krachteloos geworden. Het evangelie van het kruis is dan zijn uitwerking in mijn leven. Ik ervaar iets van het lijden als dit niet terugscheldt. Filippenzen 3 zegt Paulus dat hij verlangen heeft om gemeenschap te hebben aan het lijden van Christus, omdat hij ook deel zou hebben aan de opstandingskracht van Christus. Als Paulus dat schrijft, kent hij Jezus al 30 jaar. En toch is in hem dat diepe verlangen om gemeenschap te hebben met het lijden van Christus. Kent hij verbindt hem dat zo met de Heer Jezus, dat hij op een dieper niveau ligt in, steeds meer en meer. Als je de kracht van Christus opstandigt, als je de kracht van Christus opstelling wil ervaren, zul je ook deel moeten hebben aan zijn lijden. Het een kan niet zonder het ander. De Engelsen hebben daar een mooie uitdrukking voor. No guts, no glory. Geen moed, geen overwinning. Je moet er wat voor over hebben. Geen moed, geen kroon. Zonder strijd, geen overwinning. Alleen door lijden om zijnstand wil, verbinden wij ons met het kruis van Christus. En verbinden wij ons met zijn opstandingskracht. En die opstandingskracht van Christus is de krachtcentrale van God. Als je dat in je leven gaat ervaren, doe je nog maar één ding. En dat is de Heer Jezus voor, wat het ook kost. Voor Paulus was het heel duidelijk, hè. Hij liet alles achter van het oude leven waar hij altijd zo beroemd heeft. Hij had een geweldige theologische opleiding. Hij zei zelfs dat het onberispelijk was in het volgen van al de wetten en de regels van het Jodendom. Maar toen hij eenmaal Christus ontmoette, wist hij één ding. Alles is dreiging en vuilnis. Het gaat om de Heer Jezus. Dat was zijn verlangen. Hij spreekt over het wit in Christus. Nogmaals, er is geen andere boodschap voor de gemeente van Jezus dan de boodschap van het kruis. Paulus, toen hij de Filippenzenbrief schreef, was hij in de gevangenis. En die brief die heeft het thema verblijden. Daar is het natuurlijk bovennatuurlijk. Ik word in de gevangenis geworpen en het waren geen luxe gevangenis als die wij kennen, het waren verschrikkelijke honden. Maar ook daarin is hij de blijdschap van de Here te ervaren op wonderbare wijze. Heerlijk is dat. Weet u, zijn er gewoon zo'n zwevende christenen. Je hebt niet alleen zwevende kiezers, je hebt vooral zwevende christenen die maar geen radicale keuze voor Jezus maken. En daarom missen zij de opstandingskracht van Christus. Daarom is het een weinig getuigenis van vele kinderen van God. Zo jammer, zo jammer. Die kerk zou zo veel sterker en machtiger kunnen zijn. Het is diep tragisch. En dat lijden om Christus wil is pure genade. Het is niet iets dat er toevallig bij komt. Het is de kern van onze roeping. Ja. Christus heeft geleden en heeft ons daarin een voorbeeld gegeven. En als u in zijn voetstappen wil wandelen, hoort u dat erbij. Weet je, was ik in een groep Westerse christenen in China. Ik was op zoek bij een huiskerk. En die samenkomst van die huiskerk die begon met een introductie. En dan werd er gevraagd aan de christenen: welke wonden heeft u van de week opgelopen voor Christus? Kunt u voorstellen dat wij zo'n samenkomst zouden hebben en elkaar gaan vragen over de wonden die wij opgelopen hebben voor Christus? We willen alleen onze successen delen. De halleluja-momenten, de overwinningen. Maar daar in China, waar de verdrukking is, waar een hoge prijs moet worden betaald om Jezus te volgen, daar begint ze mee: welke wonden heb jij deze week opgelopen voor Christus? Nou, en die Chinezen kunnen duiken allemaal van. Welke wonden ze hebben opgelopen, dan komen ze met de westerse christenen. En er is een veilige stilte, een ongemakkelijke stilte. Ja, zegt een van die beste christenen, ja, weet u, ja, wij in het Westen, we leven eigenlijk in een vrije samenleving. Dus ja, wij kennen dat eigenlijk niet zo. Een beetje samengebruikt. En dan komt er een oud-Chinees vrouwtje, en die westerse christenen die zegt, maar hebben jullie dan geen geestelijke strijd? Weet u, het is een terechte vraag die ons, die aan ons gesteld kan worden, christenen in het vrije Westen. Ik moet zo denken aan die christen in Syrië, weet u, van de lucht, 3 jaar geleden, met zijn kerk uitgescheurd, met zijn hoofd geschoten. En deze man, daarvoor hadden ze ook een interview met deze man. En die man, ja, de kerk bestond maar uit 5, 6 zielen, want de rest was gevlucht of gedood. En toen zei hij van, maar waarom blijf je nog? Ja, zit hij. Hij zei, maar altijd enkele parochianen waar ik voor moet zijn. Ja, zei hij, maar u kunt uw leven verliezen, u weet, ze hebben het ook op u gemunt. Hij zei, ik moet op u blijven. Voor deze paar christenen. En ze hebben de dood moeten komen. Ik sprak een keer door de buitenhuis en die vertelde tegen mij dat een collega dominee zich een keer liet ontvallen. Ja, ze niet. Als er minder dan 100 mensen zijn, kom ik niet om te spreken. Zeg dat maar eens tegen de Syrische christen. Er was een Nederlander trouwens in Syrië die voor 5, 6 mensen op zijn plek heeft. Ook al wist hij dat het zijn leven kon kosten. Overstaan. Dat is maar een vraag. Ben ik bereid om mijn situaties offers te brengen voor mijn geloof? Of moet het vooral heel goed blijken en dan dus, nou ja, zien ze er maar niet meer? Vindt u het raar dat veel mensen geen respect meer hebben voor christenen? Als het zoutloos geworden is, waartoe zou het dienen? Jezus heeft er geen doekjes om gevonden. Op een gegeven moment is er een hele zaak die hem volgt en dan zegt hij: willen jullie weg? De volgelingen van mij zijn, dan neem je die kruiven en je verloopt jezelf. Het is een afschuwelijk schouwspel. En Jezus confronteerde mensen wel als je mij echt wil volgen. Dan is dat de consequentie. Ja. Als Jezus op een gegeven moment spreekt over het brood des levens, en dan zien we dat heel veel mensen die reden niet kunnen horen, deze is hard, en dan gaan ze bijna allemaal weg. En dan blijft alleen het volgen van Jezus nog volgen. En dan zegt hij: ik moet de voorganger tegenkomen die dat zegt, wordt het nou een slecht geval, opeens in kerk leeg loopt en tegen de overblijvende zegt: hé, willen jullie ook niet gaan? Ja, willen jullie ook niet gaan? Weet u, in Matthäus 11 spreekt Jezus over zijn juk. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus heeft dus over een juk. Ja. Weet u, hij refereert aan een houten juk waarin twee ossen aan elkaar worden verbonden. Ploegen, daar in het oude oosten was zwaarwerk, hard gold. En er waren overal stenen, bezaaid met stenen. En dan kan het jonge, onervaren os kan hij nou op stuk lopen. En dan wordt hij enig gepraat met een oude, ervaren os. Die weet hoe het moet. Samen trekken zij op weg. En zo leert die jonge os dat zo'n juk, dat hij op een aangename wijze kunt dragen, dat het te doen is. En Jezus zegt: neem mijn juk op. En samen trekken wij om. Jij. En dan ga je ervaren dat zijn last licht is en zijn juk zwaar. Want Jezus draagt de werkelijke last. van Jezus mag je leren om te gaan met de hardheden en de moeite van het leven. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. De manier waarop hij het leven tegemoet treedt, hè, is als gezellig leuk, die zacht is. Zijn last is licht. De manier waarop hij in de confrontatie met de hardheden van het leven omgaat. We weten allemaal het geheim van Jezus leven, hè. Hij heeft alles overgegeven aan de Vader. Daar kun je ontspannen leven. Als wij dan ook bereid zijn om alles eens over te geven aan Jezus en niet te blijven worstelen met de lasten van het leven, beste mensen. Jezus is daarin voorgegaan. Altijd in de rust. Hij had de verzekering. Hij was de geliefde van de Vader. Hij hoefde zichzelf niet te bewijzen, zoals wij vaak doen. Als ze maar een goede indruk van mij hebben. Als ze maar weten dat ik een goede Christen ben. Als ze maar goed doen van mij spreken, niet nodig. Als je zichzelf aan Jezus kent. Er is een keer een foto weer gezien en dan wordt zo'n kindje wordt de lucht ingegooid. En de vader die staat daaronder om op te varen. En dat was dus een onduidelijk tekst ontvangen. Als u de vader wegdenkt, is de positie van het kind wel heel. Ja, zonder God in ons leven vallen wij te pletten. Vallen wij te pletten. Ja. Kijk, een kind in die situatie is volkomen afhankelijk van zijn vader. Je hebt zelf ook niet gedaan, weet je, een klein kind gooi je even de lucht. Die vinden het prachtig, die kraaien van plezier. Ze weten niet van zijn moeder. En zo is het in het gewoon, beste mensen. Het wordt opgevangen door je hier. Soms kan het vuur alsof je daar in de lucht gegooid bent. Help! Maar weet de handen van de vader. Sta klaar om je op te vangen. Wat een rust geeft dat. Wat een heerlijke rust geeft dat. Wie wil er nou geen rust ervaren in zijn leven? Toch? Ja? Ik heb het ook al eens verteld, hè. Hoe je rust kunt ontvangen, Jezus zegt het ook heel duidelijk. Hè? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zo de rust vinden voor uw hart. Het is een ijzersterk concept, beste mensen. Zachtmoedigheid en nederig van hart bewaart je voor onrust. Je kunt in de rust blijven als je van Jezus leert om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Ja? Jezus zegt de oorzaak van de rust in de rijken, is die zachtmoedigheid en die nederigheid. Waarom zijn deze dingen dan zo heel belangrijk? Want wij houden zo, waar komt dan de onrust van de mensen vandaan? Kijk, zo is het niet vanwege onze aangeboren eigenschappen van trots, zelfzucht, ambitie. Hoogmoed. Zoals gezegd, een hoogmoedig mens is net als een opgeblazen van onderstelde kennis. Genoeg om te laten knappen. Zo snel is hij beledigd. Toch? Ja. Weet je, ambities en alle mensen die over het hoofd doen. Ik blijf weg omhoog. Ik blijf tot frustratie, beste mensen. En voor de nederige en zachtmoedige. Ja, gelden deze dingen niet? Ziekte heeft geen kans in een gezond lichaam. Jaren geleden was er een directeur van de ABN. En die man heeft zelfmoord gepleegd en liet een briefje achter. Weet je waarom hij zelfmoord gepleegd had? Hij kreeg niet voldoende erkenning. Hij kreeg niet voldoende waardering. Daar kon hij niet mee omgaan. Als deze man geleerd had van Jezus om zachtmoedig te zijn en nederig van hart, was hij er niet overkomen. Daar kan ik u zeggen. De weg van zelfgekozen hoop leidt altijd tot niet te ontgoochelen. Nederigheid en zachtmoedigheid is het beste teken, geef dat tegen. Tegen de redrace van het leven. En de externe druk die het leven op ons allemaal. Jezus begreep dit. Hij leefde dit voor. En daarom zegt hij: hier van mij. Geef mij. Gaan we samen met hem ondernemen. En nu zul je ervaren dat je de hardheid van het leven tegemoet kunt trekken. Hij leert jou. Om je als het ware er doorheen te laten kinderen. Zachtmoedigheid en nederigheid is als olie, vermindert de frictie. Als uw leven stroef verloopt in de omgang met anderen, moet u hier eens aan gaan denken. Ja. Zijn gezelschap, het gezelschap van Jezus, verademend en zoveel beter dan die andere reisgenoten van het leven. Van hem die je eerlijkheid, barmhartigheid, bewogenheid, ontspannenheid, onbezorgdheid. Leer van hem, nederigheid en rust. Je verwacht minder van jezelf. Je leert je passeren, zonder terug te slaan, meer te verdragen, lijden van hem te verdragen, zonder klagen, zonder frustratie. Die rust geeft stabiliteit in je leven. En je gaat steeds meer op Jezus lijken. En je gaat de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden. In de Eerste Wereldoorlog waren er een paar soldaten die al iets te vieren in een triloog gaf. En werd gevierd met drank. En een soldaat die had glas drank, wist je wat er was, maar heel erg kostbaar. Plotseling klonk het toemant al. Bukken! En als vijandelijk vuur moeder. Maar die soldaat die dacht aan zijn drank, die deed: als ik buk, dan valt een glas. Werkelijk is die. Hij twijfelde wat hij moest doen. En die twijfel kostte hem niet. Op het volgende moment kreeg hij koud in zijn hoofd. Als een slachtoffer. Zie je, het is gevaarlijk als je de hoofdzaken niet van de bijzaken weet. En dat is precies de toon van de eerste Petrusbrief. Die eerste generatie christenen staat vanwege hun geloof onder druk. En ze willen niet meer terug aan hun oude levens zijn. En ze maken bewust keuzes die tegen de raad zijn. En dat ze niet van voren. Ze worden gepaineerd, ze worden bespot, ze worden niet serieus genomen. En Petrus spoort hen aan op dat juk. Te blijven dragen en te blijven zien op Jezus. Jezus heeft het lijden nooit opgezocht, beste mensen. En hij vraagt het voor ons ook niet. Maar hij gaat het ook niet uit de weg. En hij strijdt het ook niet goed. Hij is niet gekomen voor een schijnwereld, voor een wereld van de rauwe werkelijkheid van het menselijk bestaan. Hij kiest voor echtheid. In plaats van schijn, voor kwetsbaarheid, in plaats van maagdelijkheid, voor liefde, in plaats van angst. En ik daag u en mij uit om hem te vertrouwen daarin en te volgen, ook in de lijden. Zijn we bereid om een deel van onszelf op te geven? En wat ik een van de mooiste passages van de Bijbel vind, die vindt u in Johannes 13. Fantastisch. Zullen we even toe gaan? Zullen we even toe gaan? Hetzelfde zijn.
Johannes 13.
Johannes 13. Lees even de vers van Johannes 13. Voor de situatie, als waren voor de geestelijke proeven. Dus dat we zeggen: Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, moet je zien. Allemaal. Van de Vader. Alle dingen in de handen gegeven, en dat doet hij. En dat hij van God uitgegaan was en tot God inging. Stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af en neemde de linnen doek om gordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek, waarmee hij om God was. Weet u, wat hier gebeurt is de eigen keuze van Jezus. Jezus krijgt geen opdracht. Hij krijgt ook geen instructie van de Vader mee om dit te doen. Nee, het komt uit hemzelf. Hij legt af. Weet je, wij zijn gericht op aantrekken. Hè? Wij zijn vooral gericht op aantrekken. Waar we ons leven mee kunnen optuigen. Om indruk te waarmaken. Om waardering te oogsten. Om respect mee af te winnen. Dat zijn wij vooral mee bezig, nietwaar? Maar Jezus legt zijn kleed af. Knielt, was en droogt. Ik kan me zo voorstellen dat het zo'n ongemakkelijke schilderende plaats van. Wat doet hij nou? Wat doet Jezus nu? En dan zegt hij, begrijpen jullie wat ik doe? Een hele wijze hier, een voorbeeld. Teken van wie ik ben. En de volgende keer dat Jezus zijn kleed aflegt, wordt het kleed van afgeschuurd, afgerukt, als zijn lichaam wordt vastgespijkerd aan de kruis. Hij zegt, dit is wie ik ben. Dit is wat ik doe. Professionele, kom helemaal uit jezelf. Jezus was in geen voeten, ondanks wie hij is. Hij doet het omdat hij is wie hij is. Zo is hij. Simpele handdoek en een wasklomp. Verstaan jullie dat? Wat ik doe, focus op hem. Weet u, wat doet hij daarmee als hij voeten was? Hij zoekt de vuilste plekken op. Ja, zie, niet te voort te staan. Minst aantrekkelijke plekken van ons lichaam. Wij zoeken het op en heilig, hij verzorgt, hij vernieuwt het niet op de tederheid. Hij doet het met toewijding, hij doet het met nabijheid. Met kwetsbaarheid, de een naar de ander. Kunt u het je voorstellen, hij komt bij Thomas. Hij weet dat Thomas straks gaat twijfelen. Hij zegt, niet jij een gelovige? Denk jij dat je een gelovige bent? Hij komt bij Judas. Judas met die zoveel plannen in zijn hart. Hij knielt. En hij was omgegaan. Hij komt bij Petrus, dat driftig mannetje, weet je wel. Dat zo'n vertrouwen heeft in mezelf. Hij knielt. En hij was. En Petrus heeft natuurlijk moeite mee. Ja, die wil de controle houden, dat snap ik ook wel. Net als wij, dat gaat ons ook niet. Graag het vuil. En de stank en de schaamte en de falen zien. Jezus staat er niet voor. Hij staat er niet voor om bij de donkere delen van u te komen. En nodigt u uit om er bij hem uit te leven. Zodat hij kan reinigen, schoon kan maken. Wonderlijke dingen. Die denk aan het liefst voor mezelf. Maar bij Jezus hoeft u niet te scharen. Hij kent u door en door. Hem jou te laten reinigen. Van kwetsbaarheid, overgave, vertrouwen. En toch is het de enige manier om het al en ander te kunnen doen. Om op jouw beurt ook dat voorbeeld van Jezus naar te volgen. Je durft af te leggen wat je in de weg staat. Om echt, echt te dienen. Niet bang zijn om vuile handen te maken. Niet terugschrikken voor wat onaantrekkelijk is. En zo kun je iedere dag van je leven op jouw manier iets weerspiegelen aan goedheid en genade. Zoals Jezus dat gedaan heeft. En ontvang je van hem de kracht om het te kunnen doen. Die voor jou verknield heeft aan je voeten. Die gewassen heeft. Die gereinigd heeft. Die lief heeft. Dat je van hem kunt leren liefde hebben tot het uiterste. Om zo'n ander mens van je te maken. Aangeraakt, verzorgd, gereinigd. Om ook anderen met milde handen tegemoet te treden en de genade te blikken. Ja, waarlijk. Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. Nou, is dat natuurlijk niet mooi bij. Ik kan me voorstellen dat we er soms wel moeite mee hebben. Ik heb er net zoveel moeite mee met u. Ik ben ook blij met u. Ja, toch? Of ben ik hier aan de enige in die kerk? Ja. Weet je, iemand was in een zware crisis. En zij dat mij staande hield, was de naam van God. God maakte zijn naam bekend aan Mozes. Ik zal zijn, niet van zijn, dan ben ik er. Ik ben daar voor je. Je bent bij mij welkom. En ze zegt, en dat is het enige wat ik nodig heb. En het enige wat mij op de benen houdt. God staat niet boven onze ellende, hij staat midden in onze ellende. Zoals dat Jezus gekruisigd werd in het midden, beide zijden kruisen. Heel veel zonde en smart Hij sprak. Jezus zit er tussenin. Weet u, hij neemt de tijd niet weg, maar hij laat ons ons leven leiden met een korte ei en met een lange ei. Hoe onver het mogelijk is. En misschien snap je niets van God. En misschien denk je wel, ja, maar waarom neemt hij het lijden niet weg? En God is toch alles mogelijk? Of niet? Heeft u dat zo niet, dat u denkt, maar God is toch alles mogelijk, waarom niet dan lijden? Heeft u die vraag niet? Ik heb die vraag niet. Ja, maar God kan het toch? Maar God is toch niet zo mogelijk? Of niet soms? Ja. Ja, ik ben ook als geconfronteerd met diepgaande lijden. Zeker als je in de psychiatrie hebt gewerkt. Dat wil je niet weten. Ik weet in zin zeker dat bij God niets onmogelijk is, staat niet in de context van het voorkomen van lijden. Als er gesproken wordt over dat bij God niets onmogelijk is, brengen twee mensen in de wereld. Jezus, een van onze doden. Jezus geboren uit de maagd. En Johannes de Doper geboren, hè, de moeder was Elisabeth, die was oud om nog kinderen te krijgen. En in die context staat dat de engel zegt, en God is niet onmogelijk. We kunnen lezen in Lucas 1, vers 37. Opmerkelijk, want deze lijden, Jezus in Johannes de Doper, zou ons kunnen leren hoe te lijden. Want de pijn is met hun komst niet verweven. Sterker nog, ze gaan er allebei dwars doorheen. Ze gaan er allebei dwars doorheen. Maar nu dat ze dat zo gedreven doen, werd het de Heer opnieuw gered. Zie je wel God, en dan maar Jezus. Want de zonde de wereld weg te nemen. Ze gingen ons voor, maar ze kunnen pijn van het leven. Dus ze stellen dat niets onmogelijk is bij God. Het gaat niet over de bevrijding van pijn, maar hoe in de pijn en het verdriet over mij te kunnen blijven. En dat dat uiteindelijk niet onmogelijk is, dat is de boodschap van God. Dat is de boodschap van God. Ik ga afsluiten. We zijn nergens dieper verbonden met Jezus dan we bereid zijn met hem te lijden, zijn lasten te dragen en bereid zijn offers te dragen. En zo leven wij in zijn lijden. En als we in zijn lijden delen, gaan we ook zijn opstandingskracht ervaren. Eén ding weet ik, de kerk van Jezus, de kerk van vandaag de dag, heeft niets zo nodig dan de opstandingskracht van Jezus. Om aangesloten te worden op de kerncentrale van God, zijn wij bereid om de offers voor hem te brengen. Amen. Ik geef het aan jou. Vader in de hemel, we mogen dankbaar zijn dat we hier in het vrije rustig mogen leven. En dat de kerk van Jezus, dat uw kerk, uw gemeente, alle vrijheid heeft. En zo willen broeders en zusters van ons hier niet. Die zullen jaloers op ons zijn. Ja. Ook u niet. Want zij weten wat het betekent om te lijden voor Jezus. Zij weten wat het betekent om een prijs te betalen voor het volgen van Jezus. Velen van ons zijn afgeleerd. We zijn consumptiechristenen geworden, Heer. We willen consumeren. En als lijden komt, Heer, dan weten we er niet mee om te gaan. Heer, help ons, Heer, om samen met u, Heer, door elk lijdensproces heen te gaan. Heer, nogmaals, door het niet op te zoeken, maar ieder van ons, Heer, moet er soms doorheen. Maar laten we dan liever bij u uitzoeken. Uw gezelschap. Heer, laat u des te meer gaan zoeken, des te meer gaan vinden. Help ons, Heer, om u ook daarin na te volgen. Om waarachter u voetstappen, Heer, te volgen daarin, Heer. U bent ons voorgegaan, die voorbeeld nalatende, hoe u omwille van ons geleden heeft. Heer, als volgelingen van u zullen we ook hiervan iets mee moeten krijgen. Help ons, Heer, dat onze roeping zullen verstaan en dat we ervaren dat het genade is om te mogen lijden om Jezus te willen. Dank u wel, Heer, maar u kent krachtig in deze tijd. Heer, dat ze niet blijven een schuur zal zijn, maar dat ze bereid zal zijn om offers te brengen. Wanneer het geloof dat van ons vraagt. Heer, want anders kunnen we geen waarachtig kerk zijn. Dan spelen wij kerk. Heer, dan maken wij er maar een circus van. Help ons, Heer, om werkelijk Heer te volgen. Heer, in het ware volgen van u te zijn. We vragen dit op Jezus naam. In Jezus naam. Geef ons dit door de kracht van de Heilige Geest. Amen.
Amen.